Mag ik uw aandacht? Dan gaan we het tweede gedeelte doen van na de pauze. Het tweede gedeelte van na de pauze, dan hebben we, het is iets, we zijn iets uitgelopen, het is nu 9:30. Achteraan mag ik ook uw aandacht? Dank. Dan gaan we het tweede gedeelte doen na de pauze. Oorspronkelijk zeiden we van nou, 9:45 is echt harde sluit, maar we kunnen... 10:00 is echt de echt harde stop dat we hier ook het pand gaan verlaten. Dus we hebben iets ruime tijd. Dus ik stel eigenlijk voor om, Gerlach, dat je nog een paar aspecten iets verder duidt. Zoals bijvoorbeeld deze. Hoe gaan we nu om met grondopbrengsten? Wie zou welk deel krijgen? En nogmaals, dit is dus een voorbeeld van een coöperatie, zoals Gerlach het aangeeft. Een andere kant is van hoe een ontwikkelaar kan werken. Die werkt op een andere manier. Nogmaals, ik zeg niet wat goed of fout is. Bij een coöperatie gaat het erom dat ook bewoners en anderen kunnen leden zijn van een coöperatie. En die kunnen samen sturen, niet op de opbrengsten volgens mij, maar wel op de manier van hoe geld verdeeld wordt en hoe het ook wordt aangewend. Misschien is het goed om dat nog even nader met dit te expliciteren.
Nou, ik vond het leuk om te horen dat er een grondeigenaar in de zaal is die nog niet getekend heeft bij een commerciële partij. Heel vaak is dat wel zo, dat in het gebied iedereen al getekend heeft. En dat heeft een groot nadeel, omdat we eigenlijk de laatste jaren zijn gaan inzien dat het ook heel belangrijk is dat in het gebied waar die windmolens eventueel zouden komen, alle mensen die grond in het gebied hebben en ook alle mensen die in het gebied wonen, direct mee kunnen profiteren van de grondopbrengsten. We noemen dat het socialiseren van grondopbrengsten. In mijn project is dat in het begin maar heel sumier gedaan, maar in veel projecten die ik daarna heb leren kennen, wordt dat behoorlijk goed uitgewerkt en soms ook zelfs verplicht door gemeenten. Dus ja, de wethouder is weg, maar Barry, waar is Barry? Neem dat ook mee voor je beleid. Je kunt dus overwegen om in het beleid op te nemen dat dat gewoon verplicht is. Dus dat als gebied I wordt aangewezen of als gebied K wordt aangewezen, dat iedereen die grond heeft in het gebied in principe mee moet kunnen delen in de grondvergoeding. Dat voorkomt dat je ellebogen werk krijgt tussen grondeigenaren. Dus dat is een stukje socialisatie. Maar het geeft ook ruimte voor mensen die in het gebied wonen. En dan kun je samen daarover hebben, over wat voor afstanden heb je het dan. Hè? Heel vaak wordt daar ook bijvoorbeeld 600 meter vanaf een paal aangehouden als een afstand waarvan je zegt, nou, die mensen zullen vast wel eens last hebben daarvan. Die moeten dus ook direct op voorhand meedelen aan de grondvergoeding. En dat kunnen best behoorlijke bedragen zijn. Dat gaat dan over duizenden euro's per jaar, wat je zou kunnen uit de opbrengst van het windpark kan halen. En dat is niet voorbehouden tot alleen coöperaties. Ik ken ook commerciële ontwikkelaars die dit al normaal vinden, omdat ze het gewoon rechtvaardig vinden. En je krijgt daardoor rust in het gebied. Minder wijzen naar elkaar, hij wordt er rijk van en waarom ik niet. Dus juist die tweespalt wat ik ook hoorde vanavond, die probeer je daarmee te voorkomen. Dus dit is een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Er is dan een bepaalde pot voor de grondvergoeding. Dat is bijvoorbeeld 10.000 euro per megawatt per jaar. Dat is een bedrag wat in het verleden heel vaak werd gebruikt. Nou, dan kun je, als je het over 6 windmolens hebt, heb je het over 30 megawatt. Dan heb je het over 3 ton per jaar, wat in een gebied te verdelen valt. En dan kun je samen gaan praten over hoe ga je dat dan verdelen met de mensen die in het gebied grond hebben en daar wonen. En dat is in de praktijk in elk gebied anders. Betekent wel dat de boeren die al getekend hebben, moeten bereid zijn om het contract wat ze hebben te verscheuren. Nou, dat is ook niet altijd makkelijk. Als je tegen een boer zegt van je contract geldt niet meer, dan gaat die ook stijgen en terecht. Maar dat is dus eigenlijk, dat geeft aan waarom dat traditionele landjepik wat projectontwikkelaars doen, eigenlijk niet productief is voor een windontwikkelingsproject. Dus 50% is voor de boeren die een paal op hun land krijgen, 25% voor de hectares die in het gebied liggen en die wellicht geen paal krijgen. En 25% voor direct omwonenden binnen een bepaalde afstand tot de dichtstbijzijnde paal.
En wie besluit hier nou over dat dit een onderverdeling is die dan wordt vastgesteld? Doe je dat gezamenlijk? Hoe gaat het?
In de projecten die ik heb meegemaakt doen de grondeigenaren en de bewoners dat onderling. Dus die gaan bij elkaar zitten.
Dus bewoners van het gebied, omliggende gebied, die instappen in die coöperatie, die praten samen met de eigenaar.
Nee, los van de coöperatie. Ze hoeven niet in te stappen. Okay. Ze wonen in het gebied. Ze hebben dus vanuit dat ze daar wonen er recht op om deel te nemen aan dat gesprek. Mm-hmm. En elk gebied is anders. Aantal hectares, aantal palen, aantal bewoners. Dus je kunt daar niet één model voor maken. Dat bespreek je samen en je hebt daar wel wat gespreksleiding bij nodig, hè? Iemand die dat kan begeleiden. Maar dan de voorbeelden die je kent, kom je daaruit. Daar komt dan iets uit, maar de voorwaarde is wel dat de bestaande grondeigenaren bereid zijn om hun contract te herzien. Hè? Dan komt er dus een nieuw gesocialiseerd grondcontract, wat voor alle grondeigenaren geldt. En waar je dan ook van afziet, je hebt dan dus geen inspraak meer als grondeigenaar op of je een paal krijgt of niet. Nee, maar zodat je daarna met de omgeving en met de gemeente het ontwerpproces van het gebied vrij kunt van eigen belang eigenlijk van boeren kan doen. Hè? Dan kun je gewoon het beste ontwerp gaan maken.
Ja, ik zie Iva hier vooraan een vraag, mevrouw.
Corine Wal voor het Vragendesbelang. Als de gemeente de keuze maakt om in het beleid die socialisatie op te nemen als voorwaarde, heeft het dan nog invloed op die geldigheid van de contracten die al gelegd zijn?
Dat is een goede vraag. Ja, ik denk niet rechtstreeks. Het is niet zo dat een gemeente een contract tussen twee private partijen zomaar kan vernietigen. Het is wel zo dat de gemeente daarna medewerking aan het plan kan weigeren. Hè, dus de gemeente heeft wel macht in die zin van probeer er eerst samen uit te komen en een plan te maken wat wel past binnen het beleid van de gemeente. En dan pas gaan we de ruimtelijke procedure starten. Dat zou ik Barry ook adviseren. Van als je dit in beleid zet, dan moet je op voorhand van een initiatief weten van oh ja, dit past binnen het beleid. En dan pas gaan we de ruimtelijke procedure starten. Ja. Dus er is wel, zeg maar, bestuurlijke dwang mogelijk vanuit de gemeente om het even zwart-wit te stellen. Maar het is niet zo dat de gemeente invloed heeft op de individuele contracten.
Als ik het begrijp, is het initiatief is al genomen en het beleid volgt erna. Dus je hebt niet op voorhand al beleid kunnen maken om zo'n initiatief te beïnvloeden.
Dat klopt. Dus er zijn dus nu al partijen die hebben met boeren afspraken gemaakt vooruitlopend op het beleid. Maar dat is hun risico. Op dit moment zijn ze helemaal niet ontvankelijk voor de gemeente, want er is geen beleid. Dus dan gaan ze ook niet aan windmolens beginnen. Pas als er beleid is, gaan ze eraan beginnen. En die commerciële partij is er eigenlijk op vooruit gelopen, hè, door al een contract te sluiten. Maar daar hoeft de gemeente zich niks van aan te trekken.
Dus het zou ook zo kunnen zijn dat die ontwikkelaar die heeft al een contract gesloten voor een bepaald deel van de grond. Maar dat daar op termijn helemaal geen sprake is van een windmolen die daar komt. Ja, dat is dan het risico wat hij genomen heeft. Nou, nog even terug naar deze, van die, het lijkt mij best een flink proces om dat te doen, om dan gezamenlijk te zitten en te zeggen van ja, maar het komt op mijn land en die paal komt bij mij, dus dan zou het toch 75% moeten zijn, of dat kan een soort inzet zijn. Is jouw ervaring wel dat aan het eind mensen daar op een goede manier uitkomen, en, want ik hoorde hier ook zo van ja, dan word je met de nek aangekeken of dan speel je mensen tegen elkaar uit. Ik snap dat inwoners denken van ja, dat een bepaald risico ook is.
Nou, je vermijdt er nooit alle gedoe mee natuurlijk. En het zijn allemaal mensen, dus ze kunnen altijd emoties hebben of toch het gevoel hebben achteraf dat ze oneerlijk behandeld zijn. Ik denk niet dat je dat met beleid en ook niet met contracten helemaal kan voorkomen. Mm-hmm. Maar je moet er wel tijd voor nemen. Hè? Dus het feit dat je er tijd voor neemt, denk ik wel, maakt dat uiteindelijk mensen meer snappen waarom het zo is gegaan en zich daardoor ook rechtvaardiger behandeld voelen. Hè? Mm-hmm. Want dat is nu met die contracten ook zo. Kijk, als Pietje zoveel in zijn contract heeft staan en Jantje zoveel, ja, dat kan tot in de derde generatie nog haat en nijd opleveren, weet ik uit de praktijk. Ja.
Oké. Kunnen we nog kijken naar hoe de lokale stroom werkt tegen kostprijs? Is dat nog een idee om nader te bepalen?
Nou, dit is een leuk plaatje. Er waren wat mensen achter die vonden mij commercieel. Deze tekening is in 2015 gemaakt bij een van de eerste bijeenkomsten. Dus het klopt dat wij toen al wisten van ja, als we zelf meedoen, kunnen we geld verdienen. En dat vonden we een belangrijk onderdeel. En er was een tekenaar die ons toen als Betu-sheik ging afbeelden. Ik was hem helemaal vergeten. Maar vorig jaar dacht ik ineens weer, oh ja, uit de schoenendoos hadden we nog een heel leuk plaatje. Dus we zijn duurzame Betu-sheiks geworden, terwijl dat eigenlijk nooit het doel was. Dit zijn elektrische graafmachines die voor de dijkverzwaring gebruikt worden. Bij de open dag hadden we ze onder onze windmolen gezet. Onder deze windmolen komt dus het laadplein, die straks de accu's van deze graafmachines elke nacht kunnen opladen om overdag het werk te kunnen doen. Dit plaatje wilde ik eigenlijk nog even toelichten. Ik had jullie net verteld over dat we het afgelopen jaar iedereen alles boven de 15 cent terugbetaald hebben. Dat is eigenlijk een beetje een grove methode. De stroommarkt is veel ingewikkelder dan een vaste prijs. Dus achter die vaste prijs die we vroeger allemaal hadden, hè, voor 1 jaar, voor 3 jaar, voor 5 jaar vast, daar zit een hele wereld achter. En dat heeft te maken met vraag en aanbod op de markt van stroom. En wat wij als ideaal hebben als energiecoöperatie, is dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat we stroom gebruiken als het waait. En dat we stroom gebruiken als de zon schijnt. Zodat de gascentrales uit kunnen blijven. Kerncentrales, prima. Om die als bodempje op de achtergrond ook mee te hebben draaien. Is tegenwoordig ook door de groene mensen behoorlijk geaccepteerd. Omdat we snappen dat het onvermijdelijk is dat we daar ook wat van in de lucht blijven houden. Maar kolen- en gascentrales willen we zoveel mogelijk uitsluiten. En dat betekent dat we dit soort grafiekjes in het aanbod en ook in de vraag gaan zien. En hoe ga je daar nou mee om? Op het moment dat zon en wind stroom beschikbaar is en de consument gebruikt dat, is op dit moment de prijs van die stroom ligt ergens rond de 7, 8 cent. Dat is wat de stroom kost om het te maken. Realtime. Dat is veel lager dan die prijzen die jullie het afgelopen jaar betaald hebben. Dus wat zou nou mooier zijn als we met elkaar kunnen zorgen dat die stroom altijd op het juiste moment beschikbaar is, of anders gezegd, wij alleen stroom gebruiken op het moment dat het beschikbaar is. Want dan kunnen we het voor 8 cent zelf opwekken zelfs, als mede-eigenaar van een zonne- of windproject. Dan moet je dus die pieken en dalen, daar moet je iets mee gaan doen. En wat wij nu landelijk aan het doen zijn met alle energiecoöperaties samen, is een systeem ontwikkelen waarin we met hulp van batterijen, met hulp van slimme tools om de apparaten die we thuis hebben en ook in bedrijven hebben op het juiste moment aan te zetten, dus ook slimme techniek daarvoor te gebruiken, om het gedrag van de maatschappij zoveel mogelijk af te stemmen op de beschikbaarheid van zon- en windstroom. Waarbij het onvermijdelijk is dat we pieken zullen houden. En het zal steeds vaker voorkomen dat we ook windmolens uit gaan zetten, omdat er op dat moment te veel stroom is. Op dit moment gebeurt dat nog bijna niet. Mensen zeggen dat tegen mij, hey, waarom staat je molen stil? Je kunt zeker je stroom niet kwijt. Nou, op dit moment is dat niet zo. Dus als een windmolen stilstaat, is dat nooit omdat die de stroom niet kwijt kan. Maar dat gaat vanaf nu wel gebeuren, omdat de netbeheerder het niet meer aan kan om alle pieken te verwerken. En simpel gezegd is er dan ook geen vraag. Dus dan is de waarde van die stroom die je op dat moment aan het opwekken bent ook heel laag. Dus waarom zou je hem dan niet uitzetten? In China gebeurt het al, daar heb je windparken van 150 windmolens. En ik zag een documentaire daarover, de helft stond stil. En de journalist vroeg aan de operator daarvan, waarom staan ze stil? Ja, we hebben op dit moment niet meer stroom nodig. Dat is daar heel normaal. Dus dan is er een windpark van 150 windmolens, die is voor een stad bedoeld. Nou, als de vraag in die stad niet groter is dan de helft, nou, dan staat de andere helft stil. Dat is helemaal niet zo erg, want windmolens slijten. Dus als je ze stilzet, dan verleng je alleen maar de levensduur. Dus het kost eigenlijk geen extra geld om een windmolen stil te zetten. Dit systeem noemen wij local for local. Dus ja, het is een slechte naam. Ik hoop niet dat moet ik eigenlijk niet te vaak zeggen, want dan raken we eraan gewend. Maar we willen eigenlijk lokaal energie opwekken voor lokaal gebruik en dat zo slim mogelijk op elkaar aansluiten. En daarmee de prijs laag houden en ook constant houden. Want de kostprijs van wind- en zonnestroom is constant. Je doet 1 keer een investering. Je kunt er een bepaald aantal kilowatturen in de hele levensduur mee opwekken. investering gedeeld door het aantal kilowatturen, dat is de kostprijs. Dus dat is een vrij simpele rekensom. Daarvoor moeten we dus die pieken en dalen moeten we weg zien te regelen. Hè, dus het rode vlak is te veel stroom en te weinig vraag. Dus dat zie je vooral in de nacht als het waait. En ook wel op zondagmiddag als de zon schijnt in de zomer. De blauwe vlakken, dan is er te weinig. Hè, dus dan is er meer vraag dan aanbod. Nou, dan moet je dus of knijpen. Hè, dus accepteren thuis dat het wat kouder is. Of je de wasmachine wat later aanzet. Of je auto wat later gaat opladen. Of via accu's zorgen dat je een buffer hebt, een reserve hebt. Nou, daar wordt nu sterk aan gerekend. Ook in de Achterhoek doet Archem, het lokale energiebedrijf, doet daar ook aan mee. Leveren jullie ook in dit gebied?
Via de leverancier.
Hoe heet die?
Streekenergie.
Streekenergie. Kijk, Streekenergie. Dat is dan voorloper al van dit concept. Dus in de Achterhoek is er al heel lang, wordt hier ook over nagedacht. Is er dus al een product op de markt. En we werken landelijk samen om dat te verbeteren en steeds slimmer te maken. Met het doel om stroom lokaal voor een zo laag mogelijke, maar ook een constante prijs beschikbaar te maken. En je kunt er zelf aan meewerken door thuis ook anders om te gaan. En dan heb ik het niet over lampjes en zelfs niet over de wasmachine. Dan heb ik het echt over de grote slurpers, en dat zijn in de toekomst de warmtepompen en de elektrische auto's. Nee, dat zijn de grote vermogens. Dus, binnen 10 jaar hebben jullie allemaal een elektrische auto. Dus, en die warmtepomp, als je van het gas af moet, is de warmtepomp ook meestal het alternatief. Of warmtenetten, maar die vragen ook veel stroom. Dus dan kun je die balans in het netwerk gaan maken. Dit was inhoudelijk wat ik wilde vertellen, maar misschien, we hebben nog even,
ja,
zijn er nog vragen?
Even, zijn er, hè, dus het lokaal eigenaarschap, waar gaat het dan om? Wat werkt daarin niet, wat wel? Als u daar nog vragen over heeft aan Gerlach Veldhoven, is dit ook moment. Ja, achterin?
Een vraag over het eerste deel dat je had. Daar zaten best wel mooie bedragen in, hè?
Ja.
Maar hoe groot is nu het aandeel subsidie daarin? Want die subsidies die lopen af. Dat is ook een van de redenen dat wij hele grote windmolens gaan krijgen, van 240 meter in plaats van 120. Hoe lang loopt dat door en hoe groot is het aandeel daarin?
Ja, goede vraag. Wij krijgen subsidie als de stroomprijs op de markt lager is dan 7,5 cent. Dus dat is, in 2017 hebben wij onze subsidiebeschikking gekregen. En de subsidie werkt zo dat als de prijs laag is, krijg je die aangevuld door de overheid. Sinds november, anderhalf jaar geleden, is die stroomprijs boven de 7,5 cent en krijgen we dus geen subsidie meer. Maar omdat die prijs hoog is, boven de subsidienorm, verdienen we dus extra. He, want eigenlijk is het zo dat als we wel subsidie krijgen, dan hebben we net genoeg om te overleven. Nou, dan maken we best nog wel een leuke winst. Maar dan is het te overzien. Maar als die stroom hoger ligt, dan maken wij extra winst. Omdat wij voor een variabele prijs aan de markt onze stroom verkopen. Dus wij profiteren van een hoge marktprijs. Naarmate die subsidieniveau lager wordt, dat is omdat de windmolens hoger worden, omdat ze ook sterker worden, langere wieken krijgen. Ze zijn de laatste tijd niet goedkoper geworden, maar een tijdje lang werden ze ook elk jaar wat goedkoper.
Dus ga langer mee,
kan die subsidie naar beneden. En op dit moment ligt die subsidie op 5,5 cent. Dus als je dit jaar subsidie aanvraagt, dan krijg je nog maar subsidie als de stroomprijs lager ligt dan 5,5 cent. Nou, jullie weten zelf wat er om je heen gebeurt. Dus de verwachting is dat we de komende 3, 4, 5 jaar geen subsidie zullen krijgen. Maar voor de lange termijn ben je dus wel beschermd in je business case. En waarom is dat fijn? Omdat je dan ook de bank meekrijgt voor een fatsoenlijke rente. Want die bank moet ook voor 15 jaar instappen. En die wil dus ook 15 jaar lang zekerheid dat jij je aflossing kan betalen. En daar heb je dus die garantie op de achtergrond van de overheid voor nodig. Maar de praktijk zal dus zijn dat de komende 5 jaar daar niemand gebruik van maakt. Dus op dit moment is de overheid heeft die ook een hoop geld extra, omdat ze alle beloofde subsidie niet hoeven uit te keren.
Vraag is hiermee beantwoord, achterin? Ja? Oké. verder nog aspecten die aan de orde zijn geweest, waarvan u zegt van goh, dat zou ik hem nog willen vragen? Op zich niet zo? Want jij bent op zich de parken in de buurt, de parken liggen in de buurt van Geldermalsen, waar jij zelf ook woont. Dat klopt, hè?
Ja, ik woon in het dorpje Tricht. Dat is een aanpalend dorpje naast Geldermalsen. Ja. De windmolens staan allebei dus in de voorheen de gemeente Geldermalsen.
Ja.
En de ene heet Windpark Deil, dus dat ligt nog weer iets dichter bij het dorpje Deil. Maar de andere is echt in de kern Geldermalsen, maar wel op behoorlijke afstand van de woonwijken.
Ja. Ja. Maar helpt het dan ook, hè, hadden we het in de pauze ook nog even over, van helpt het dan als, stel voor uiteindelijk het zou hier wel doorgaan, weten we allemaal nog niet, moet allemaal nog over besloten worden, zoekgebied KI, noem maar op. Maar stel voor het gaat wel door, pleit het er dan voor dat iemand zo'n leiding geeft aan zo'n coöperatie die ook zelf in het gebied woont? Of?
Nou, bij mij heeft dat erg geholpen. En ik merk ook, we zijn dus nu ook mede-eigenaar van een project 30 kilometer verder. Voor jullie is dat niks, 30 kilometer, maar in de Betuwe is dat een flinke afstand. Daar werkt dat veel minder, want ze kennen mij daar niet. En ja, ik kom helemaal uit Geldermalsen en in Overbetuwe hebben ze daar, is dat gewoon ver weg. Dus ik denk dat een lokaal iemand die in ieder geval de zichtbare bestuurslid is, hè, die de coöperatie vertegenwoordigt in het gebied, dat is zo, die moet zo van zo dichtbij mogelijk komen.
Ja,
dus als iemand zich geroepen voelt, dan kun je niet opstaan.
Goed, als voorbeeld. Oké. Okay. Ja.
Het verschil tussen een windmolen aan in zee en hier, is dat bekend?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal verschillen. De windmolens op zee hebben een veel beter windaanbod. Dat is ook waarom ze op zee staan. Het waait daar gewoon harder. Ze slijten ook wel wat harder. De omstandigheden zijn ook wel wat slechter. De business case op dit moment voor windmolens op land of op zee verschilt niet heel veel van elkaar. En dat komt omdat de subsidie richting wind op zee vooral zit in de leidingen. Dus de ontwikkelaars die windparken op zee bouwen, hoeven de kabels niet te betalen. Dat is dus een voordeel voor wind op zee, voor de business case. Maar als je kijkt naar de total cost of ownership of de levenscyclusanalyse, dan is het verschil op dit moment niet groot tussen wind op land en wind op zee. Daarvoor moeten de landmolens wel groter worden. Toen wij gingen bouwen in Deil waren dat de grootste van Nederland. Die hebben een tiphoogte van 210 meter. En op dit moment wordt er meestal over zo'n 240 meter gesproken. Dus dat is nog weer een stukje hoger. En ik denk zeker, dat hangt ook van het windaanbod af. Achterhoek heeft een wat lager windaanbod dan de Betuwe. Hè. Nou wordt dat ook door de subsidie wel weer enigszins gecompenseerd. Want in Nederland hebben ze op een gegeven moment gezegd, ja, dat moet wel, we willen de windmolens wel een beetje spreiden over het land. En dus als er minder wind is in een bepaald gebied, krijg je wat meer subsidie. Wat zijn er nog meer verschillen? Op zee heb je geen last van omwonenden, hè, dus ze maken daar veel meer lawaai, want daar wonen geen mensen. Op land wordt echt door de ontwikkelaars heel veel moeite gedaan om de geluidsbelasting zo laag mogelijk te krijgen. En dat komt ook omdat we in Nederland een geluidsnorm hebben waar je aan moet voldoen. En er wonen overal wel mensen, hè, dus de bevolking is heel versnipperd. We hebben geen gebieden in Nederland met eindeloze vlaktes. Hier en daar wel, in Drenthe en Groningen, daar staan dus ook wat grotere windparken, maar ook in de Achterhoek, overal woont ook wel iemand. Hè? Dus je moet heel scherp op geluid zijn. Dus die windmolens hebben echt wel een andere kwaliteit. Ze zijn wat hoger. Op 150 meter hoogte waait het vergelijkbaar met op zee misschien op 50 meter hoogte. Hè? Dus door de hoogte op te zoeken, vang je gewoon meer wind. Dus dat is een verschil. Ja. Maar in principe is de techniek hetzelfde. Belangrijk nadeel van wind op zee is nog wel die lange kabels. Dus dat geeft ook congestie. Dus een belangrijk deel van de congestie zit op dit moment bij TenneT. Dus dat is de landelijke distributeur van stroom. Dus Liander, die de lokale distributie doet, die kan heel vaak ook windmolens zo aansluiten dat ze direct in het gebied die stroom ook weer weggezet wordt en niet via Tennet hoeft. Dus ook een goede mix tussen wind op land en wind op zee is ook goed voor de, ja, de evenwichtige belasting van het netwerk. Ja. Dus dat is ook een maatschappelijke factor.
Ja. Oké, okay. Verschil tussen zee en land, dank, is volgens mij beantwoord. Zijn er verder nog vragen aan Gerlach voor dit moment? Nee?
Okay, dan misschien aan de gemeente? Barry is er ook.
Kan ook, aan de gemeente, kan inderdaad ook. De wethouder niet meer, maar die is de volgende keer. Hopelijk weer. Anders gaan we even door naar de afsluiting. Want het is ook ongeveer 10:00, dus ik wil jou ontzettend bedanken, Gerlach Veldhoven, voor je verhaal.
Geen dank.
Gedreven. Gedaan. Iemand die inderdaad hierin gelooft en hier al gewoon mee te maken heeft. Voor u is het een kans om te ervaren van waar heeft zo iemand dan mee te maken binnen zo'n coöperatie? En wat geeft hij aan, wat daarin werkt en waarom het een voordeel kan zijn? Is aan u verder hoe u dat uiteraard beoordeelt. Dit was dus het Windcafé Lokaal Eigenaarschap. Het is zodat de sheets hiervan staan morgen, begrijp ik al, op de website. Klopt, kijk even naar Rachel. Ja. Er komt ook een sfeerverslag op te staan. En ook de opnamen zijn ook op de site te vinden. En kunt u eventueel of in uw omgeving, anderen kunnen dat nog beluisteren. Het is ook zo dat er een formulier op komt te staan, een link naar een formulier, waarin u ook uw mening kunt geven, ook aan kunt geven wat u aansprak in het verhaal of wat niet. Wat u goed vond aan de manier waarop we dit geprobeerd hebben te organiseren. En dat is ook belangrijk, omdat ook aangegeven is, dit is een langdurig proces, dus ook vervolgbijeenkomsten willen we zo goed mogelijk toesnijden op uw vraag en uw behoeften. Dus dat ziet u terug op de website. Wilt u zelf nog contact opnemen, ook tussentijds, met de gemeente, met Barry of Rachel, kan dat via energieneutraal@oostgelre.nl. Ook als u zegt van sommige dingen zitten me nu hoog, wil ik gewoon kwijt, of ik heb bepaalde vragen toch nog naar aanleiding van vanavond, dan kan dat. Dan zijn zij daarvoor gewoon bereikbaar. Het is zo op 29/3, en dat is volgende week al, volgende week woensdag, is er dus een avond weer een themaavond. Dus net zoals nu weer met 1 of 2 sprekers. En dan gaat het over natuur en landschap. Wat zijn de gevolgen of de invloeden voor natuur en landschap? Ik ben een fervent vogelaar, vind dat heel mooi. Maar goed, ik weet ook dat dat wel weer met elkaar interfereert. Daar zal zeker ook iets over gezegd kunnen worden, ook op die avond volgens mij. U bent of wordt daarvoor ook uitgenodigd. Is al gebeurd. Dus heeft u misschien die brief ook gezien. We kijken nog even waar we dat doen of hoe we dat organiseren. Maar u bent in ieder geval ook al uitgenodigd. Dus u kunt zich daarvoor opgeven. En dan komt er in april of mei nog een avond over, wat is nou de hinder? Wat kan de hinder zijn? Wat is de afstand normaal tot een windmolen? De hoogte, het geluid, dat soort aspecten komen dan ook aan de orde. Dat is eigenlijk voor nu, volgens mij, waar we de mensen mee op pad willen sturen, zoals we het af willen ronden voor vanavond. Ik wil u ontzettend danken voor uw aanwezigheid. U komt maar gewoon op uw vrije avond hier naartoe om dit aan te horen. Wordt ook erg gewaardeerd, weet u dat, door de gemeente en ook de inbreng en zeker ook de vragen en de opmerkingen die u heeft gemaakt. Dank u wel voor nu en wellicht tot volgende week. Dank. Okay.